Er is nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Aanstaande woensdagavond zal er huisbezoek zijn bij zuster Wielhouwer van de Slik aan de Oostdijk en bij de familie L. Albrechts. En donderdagavond bij de familie D. de Bakker, Molenweg, en familie W. Talen aan de Molenweg. Dat alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 30e psalm en daarvan de versen 5 en 6. Ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid. En het 6e, maar toen ge u slechts een ogenblik verbergde, trof mij vrees en schrik. De 30e psalm, het 5e en het 6e vers. Doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 56 het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Het vierde vers van Psalm 56. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het 20e hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 20 is de schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 56, het vierde vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 20. En Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden. En hij woonde tussen Kades en tussen Sur. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Als nu Abraham van Sara zijn huisvrouw gezegd dat zij is mijn zuster, zo zond Abimelech de koning van Gerar en nam Sara weg. Maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts en hij zeide tot hem: zie, gij zij dood, om der vrouwen wil die gij weggenomen hebt, want zij is met een man getrouwd. Doch Abimelech was tot haar niet genaderd. Daarom zeide hij: Heere, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? Heeft hij zelf mij niet gezegd, ze is mijn zuster, en zij, ook zij heeft gezegd, hij is mijn broeder, in oprechtheid mijns harten en in reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. En God zeide tot hem in de droom: ik heb ook geweten dat gij dit in oprechtheid uws harten gedaan hebt. En ik heb u ook belet van tegen mij te zondigen, Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. Zo geef dan nu deze mans huisvrouw weder, want hij is een profeet. En hij zal voor u bidden, opdat gij leeft. Maar zo gij haar niet wedergeeft, weet dat gij voorzeker sterven zult, gij en al wat het uwe is. Toen stond Abimelech des morgens vroeg op en riep al zijn knechten en sprak al deze woorden voor hun oren. En die mannen vreesden zeer. En Abimelech riep Abraham en zeide tot hem, wat hebt gij ons gedaan? En wat heb ik tegen u gezondigd dat gij over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt? Gij hebt daden met mij gedaan die niet zouden gedaan worden. Voort zeide Abimelech tot Abraham, wat hebt gij gezien dat gij deze zaak gedaan hebt? En Abraham zeide, wat ik dacht. Alleen is de vreze Gods in deze plaats niet, zodat zij mij om mijn huisvrouw wil zullen doden. En ook is zij waarlijk mijn zuster, zij is mijn vaders dochter, maar niet mijn moeders dochter. En zij is mij ter vrouwe geworden. En het is geschied, als God mij uit mijn vaders huis deed dwalen, zo sprak ik tot haar, dit zij uw weldadigheid die gij bij mij doen zult. Aan alle plaatsen waar wij komen zullen, zeg van mij, hij is mijn broeder. Toen nam Abimelech schapen en runderen, ook dienstknechten en dienstmaagden, en gaf dezelfde aan Abraham, en hij gaf hem Sara zijn huisvrouw weder. En Abimelech zeide, zie, mijn land is voor uw aangezicht, woon waar het goed is in uw ogen. En tot Sara zeide hij, zie, ik heb uw broeder 1000 zilverlingen gegeven. Zie, hij zij u een deksel der ogen, allen die met u zijn, ja, bij allen, en wees geleerd. En Abraham bad tot God, en God genas Abimelech en zijn huisvrouw en zijn dienstmaagden, zodat zij baarden. Want de Heer had al de baarmoeders van het huis van Abimelech ganselijk toegesloten, ter oorzake van Sara, Abrahams huisvrouw. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. In onze serie preken over het leven van de vader van alle gelovigen, Abraham, zijn we toegekomen aan dit hoofdstuk, de geschiedenis van Abraham in Gerar. En we willen vanavond dit gehele hoofdstuk behandelen. De tekst voor de prediking is dus hetzelfde als de schriftlezing. Ik lees, zoals gebruikelijk, het eerste en het laatste vers. Het gaat dus om Genesis 20 vanaf vers 1. En Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden en woonde tussen Kades en tussen Sur. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Tot en met het 18e vers. Want de Heere had al de baarmoeders van het huis van Abimelech ganselijk toegesloten, ter oorzake van Sara, Abrahams huisvrouw. Willen we samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Gij, o Heere, hebt gezegd dat het u behaagt om door de dwaasheid van de prediking zondaren zalig te maken. En we zijn vanavond in deze tweede dienst op deze dag bijeen om uw woord te verkondigen en om naar uw woord te luisteren. Hoe zal dat kunnen? Op de juiste wijze. Heere, u weet wie we zijn. Een aardenvat. Niet in staat om dat grote en dat ontzaglijke werk te doen, de verkondiging van het heilige evangelie. En daarom bidden we, Heere, wil u ons uw kracht schenken, uw genade en de bediening van uw geest, opdat wij uw woord zo mogen verkondigen zoals het alleen naar uw wil is. We bidden u, wil alle hindernissen die er zijn kunnen genadig wegnemen, opdat uw woord zijn loop mag hebben onder ons. We vragen voor degenen die het woord horen, allen die hier zijn in de kerk, maar ook degenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, wil uw woord zegenen, Heere. Kom met de kracht van uw geest in de prediking mee en laat harten beroerd worden. En dan weet u wat wij nodig hebben. U kent ons tot op de diepste bodem van onze ziel. U weet wie het nodig hebben om uit de duisternis van hun onbekeerde bestaan gedreven te worden, getrokken te worden en overgebracht in het koninkrijk van uw licht. Heere, wil daartoe de prediking van dit oude woord gebruiken en wil het als een lokstem, als een waarschuwende stem zegenen, opdat mensen mogen vluchten voor de toekomende toren tot de stad der behoudenis, die geopend is in het bloed van de Heere Jezus Christus. Wil u, o Heere, ook zijn met allen die u vrezen. We worden vanavond heel in het bijzonder stilgezet bij de afdwalingen en het verzinken in de zonde, zoals dat ook bij uw kinderen kan voorkomen. Ja, zelfs een zondige uitglijding waar ze meer dan eens in terechtkomen. Heere, laat het een ontdekkend woord mogen zijn voor al uw kinderen, opdat wij vermaand en gewaarschuwd worden om waakzaam te zijn voor de glibberige paden van het kwade. En opdat wij eerlijk mogen wandelen. Laat het de beden van uw volk mogen zijn. Laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. En wil u dan ook dat in hun leven schenken, Heere, dat de oprechtheid en de vroomheid hun levensgezellen mogen zijn. Wil u ook, Heere, ons bewaren voor alle vormen van zelfbedrog of van gemakkelijke en goedkope opvattingen over het werk van uw genade. Want we zullen het vanavond horen dat het nauw luistert. Dat u een jaloers God bent, maar toch ook een genadig God, die hoe lang, hoe zwaar uw kinderen ook uw wetten schonden, hen wel straft, maar nooit naar hun zonde. Wil u zo, Heere, bijzonder ook te midden van de strijd die er zijn kan en de aanvechtingen waaronder uw kinderen gebukt gaan, de beproevingen, dit woord zegenen. En leer hen met lijdzaamheid, met geduld en wachtend op u de weg gaan. En dan weet u hoe moeilijk die weg is. Hoe soms het kan schijnen alsof u hen vergeten bent en hen overgeeft aan de machten van duisternis. Maar Heere, wil het vanavond laten zien dat u het toch voor uw kerk opneemt. Dat zij voor u niet verborgen is en dat u toch genade en ere geeft, ook na wegen van beproeving en dwars door de strijd heen. Wil u, Heere, zo uw woord zegenen aan ons allen en geef dat de lessen helder en duidelijk aan ons verkondigd mogen worden. Wil u zijn met ons als gemeente. U kent ons, Heere, u weet van ieder af, u kent onze zorgen, u kent onze vreugden, u kent onze vragen en u weet alle dingen. Laat het zo mogen zijn dat wij onze wegen op u mogen wentelen. En wil ons en onze kinderen bekeren, bewaren voor de zonde. O God, wil u nog krachtig met uw geest en met uw woord onder ons werken. Opdat er vruchten mogen blijken van geloof en van bekering. Vruchten die voortvloeien uit het binnenste van de wijnstok Christus Jezus. En opdat het zichtbaar mag worden dat er ook onder ons zondaren zijn die aan zijn schatten en aan zijn gaven gemeenschap hebben. Wil u zijn met onze kerken. We bidden u bijzonder ook deze avond voor heel ons kerkelijk leven. Er zijn de laatste weken dingen die ons bezig kunnen houden. We denken dan in de eerste plaats aan ziekte, ook onder predikanten. Er zijn verscheidene predikanten overspannen. Er zijn ook predikanten ernstig ziek. We denken aan dominee Hofman uit Rijnsburg, die een zware operatie onderging en met wie het naar omstandigheden redelijk gaan mag. Maar we bidden u voor hem en voor zijn vrouw of u hen in deze omstandigheden wilt gedenken en ook bij de kwaal die gebleven is, toch alle dingen nog zo wil besturen dat hij zijn werk weer mag kunnen doen. We hoorden zojuist ook, Heere, dat een van de andere jonge predikanten van onze kerken ook ernstig ziek is. Dominee uit Bunschoten, dominee Sterk. Heren, wij weten niet precies hoe het met hem is. Maar de berichten zijn ernstig genoeg en geven alle aanleiding om hem met zijn vrouw en hun kinderen en ook de gemeente aan u de Heere op te dragen. Heere, wil u hem gedenken in deze weg, die een weg van beproeving zal zijn. Het was deze zomer al moeilijk, met maanden dat hij niet kon werken, althans niet ten volle. En nu zijn er diepere zorgen en zwaardere noden gekomen. Wil u alles ten goede keren, want u bent toch de God van het wonder. Wil u welke behandelingen ook plaats mogen vinden die nog zegenen. En geef hem bovenal genade, Heere, samen met zijn vrouw en al degenen die hem lief zijn. Om het in uw hand te leggen. U weet hoe onmogelijk dat is voor onszelf. Ook voor dominees. Maar wil u het hem leren. Opdat hij ook in deze weg achter u aan mag komen. En wil u nog wonderen doen. Heere, wil deze roepstemmen die tot predikanten en hun gezinnen komen, maar ook tot de gemeente komen, zegenen. En wil u bij alle verwarring die er ook kerkelijk onder ons is en vragen die er kerkelijk leven, ons juist ook door deze dingen bepalen en stilzetten bij het ene nodige. En wil u ons bewaren bij uw woord en onder ons werken krachtig met uw gunst en genade. U kent de nood, de diepste nood, ook onder ons, Heere. O, geef genade en een opwekking van het leven dat naar uw woord en naar uw wet is. Schenk genadig uw Heilige Geest. We bidden u ook voor alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, wil u geven dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Daartoe dragen we alle gewone gemeentewerk aan u op. Vaak zo in stilte, vaak door weinig gezien, gebeurd. O God, wil u het zegenen. En wil u geven dat het ertoe bij mag dragen dat uw naam geëerd wordt. En dat zondaren tot bekering komen en uw volk wordt gebouwd in het allerheiligst geloof. We bidden u bijzonder voor het bijzondere werk. Voor het werk van de evangelieverkondiging onder Israël. Heer, er zijn een groot aantal predikanten ook uit onze kerken die op het ogenblik in verband met de evangelieverkondiging onder Israël in Israël verblijven. Wil u hen daar zegenen en wil dat werk met uw zegen bekronen? En laat het zo mogen zijn, Heere, dat ook zij die beminden zijn om der vaderen wil, tot kennis van die ene naam komen die onder de hemel gegeven is. Wil u ook zijn met het werk van de zending. We dragen ons eigen kerkelijk zendingswerk aan u op, maar ook alle arbeid die op de zendingsvelden geschiet. Denk bijzonder aan alle werkers en alle zendelingen. We hoorden deze dagen dat onze ambtsbroeder dominee Wessels uitgezonden hoopt te worden naar het zendingsveld in Botswana. En we willen in deze periode van voorbereiding en van veel overwegingen en overleggingen ongetwijfeld hem met zijn gezin en ook de familie aan u opdragen. Heere, wil u bij deze ingrijpende beslissing voor hen allen, maar bijzonder voor onze broeder en zijn vrouw met de kinderen, hen gedenken. En de weg duidelijk maken. De weg ook banen. De hindernissen die er mogelijk kunnen zijn ook wegnemen. En wil hem zegenen. Met uw geest en uw genade. En hem daar tot een zegen stellen. Wil al de werkers op dat bijzondere gebied gedenken. Bijzonder ook Kobi en Hessel. Die daar nu maanden mogen werken. Wil u hen nabij zijn. En wil u geven, Heere, dat het werk niet ijdel mag zijn in de Heere. We vragen u, Heere, breid uw koninkrijk uit. Laat de werken van Satan verstoord worden en uw koninkrijk mogen komen. Laat het niet alleen mogen komen op de zendingsvelden, maar ook onder ons. Ook in ons vaderland, o Heere, ontferm u over Nederland. En wees u met ons allen in uw gunst en in uw genade. Als land en als volk hebben we veel om ons weg te schamen. Als we zien op onszelf licht alles verzondigd. Maar wil u nog op ons neerzien. In uw gunst en genade. In de vergiffenis van onze zonden bidden we het van u. Om Jezus wil. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 38, de versen 17, 21 en 22. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 77, het achtste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Het achtste vers van Psalm 77, aan het einde van de prediking. Dat zal me geen tweede keer gebeuren. Hoeveel keer zeggen we dat niet? Wanneer we iets fout gedaan hebben of iets verkeerds gedaan hebben, dan kan het ons soms zo, ja, tot nadenken stemmen, teleurstellen in onszelf, dat we zeggen, in ieder geval heb ik mijn les geleerd, het zal me niet voor de tweede keer gebeuren. Maar dat kunnen we wel zeggen, gemeente. Toch gebeurt het soms voor de tweede keer. In allerlei omstandigheden van het leven kunt u dat misschien wel toepassen. Maar het is er soms ook geestelijk. Gods kinderen kunnen in zonde vallen. En het kan hen tot verdriet en smart stemmen dat ze in die zonde terechtgekomen zijn door eigen schuld. En misschien wel in het diepst van hun hart de gelofte afleggen, het zal niet weer gebeuren. Maar soms onbedacht, als een dwalend schaap, in dezelfde kuil vallen. Dat staat ook in de Bijbel. En het is merkwaardig en opvallend dat het staat in het levensboek van de vader van alle gelovigen. dat hij tot 2 keer toe in hetzelfde kwaad valt. We lezen het hier in dit hoofdstuk. Dat hij net als jaren geleden toen hij naar Egypte trok voor een hongersnood. En daar Sara influisterde dat ze zich maar uit moest geven voor zijn zuster. En zo de farao van Egypte en de dienstknechten van die farao bedroog. Hetzelfde gebeurt opnieuw bij de koning van Gerar, Abimelech. We willen er vanavond bij stilstaan. Abraham in Gerar. 3 gedachten waarin we dit hoofdstuk eigenlijk willen verdelen. Eerste plaats, Abraham door God beproefd. Want wat hier gebeurt is een beproeving die onder de voorzienige leiding van de Heere in Abrahams leven komt. In de tweede plaats, Abraham door God vermaand. Want de Heere verschijnt wel aan Abimelech, maar mede ook om Abraham te vermanen. En ten derde, Abraham door God geëerd. Want Abraham wordt een profeet genoemd. Abraham mag voorbeden doen. En Abraham krijgt een beschermde plaats in het land van Abimelech toegewezen. Abraham in Gerar. Ten eerste Abraham door God beproefd. Ten tweede Abraham door God vermaand. En ten derde Abraham door God geëerd. Het is goed om elkaar eraan te herinneren, gemeente, dat deze geschiedenis plaatsvindt bijzonder kort na dat verschrikkelijk gebeuren daar in de zuidelijke vlakte van de Jordaan. Vuur is van de hemel geregend en de 5 stedenbond, Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim, met het kleine stadje Zoar, ze zijn getroffen door een vuurregen en omgekeerd. Alleen Zoar bleef dan op het gebed van Lot behouden. En Abraham heeft het gezien. Hij is er in de vroege morgen getuige van geweest dat die zwaveldamp en die rook hing over de vlakte. En Abraham heeft zwijgend de oordelen van God aangezien en aanbeden. En toen is hij teruggekeerd naar de plaats waar zijn tenten stonden. In het zuiden aan de rand van de woestijn van Juda bij Mamre. Maar nu lezen we dat hij vertrokken is. Hij reisde van Mamre, waar hij jaren gewoond heeft, nog verder naar het zuiden, tussen Kades en tussen Sur. En daar vestigde hij zich in een klein rijkje, wat daar onder leiding van een koning Abimelech stond. En hij bleef daar met de zijnen. Wat is de reden geweest van die tocht naar Gerar? Waarom trok deze Abraham met zijn gevolg en met zijn gezin weg? Het wordt ons in de Bijbel niet duidelijk gezegd. Terwijl we in de eerder genoemde geschiedenis, Genesis 12 staat het, lezen dat Abraham naar Egypte trok omdat een hongersnood hem dreef en er in Egypte brood was, wordt de aanleiding hier niet genoemd. Misschien is het zo dat Abraham wegtrok uit zijn vroegere woonplaats, omdat hij daar steeds herinnerd werd aan die rokende vlakte. Aan de plaats van de oordelen Gods. Misschien is het zoals Calvijn opmerkt, dat de bewoners daar in die omgeving Abraham erop aankeken dat dit gebeurd was. Aan de ene kant onder de indruk waren van de gerichten van God, en aan de andere kant toch ook beseften die God van Abraham heeft gesproken. Misschien ook dat hij wegvluchtte uit de buurt van deze aarde waarop de toren van God zo kennelijk rustte. We weten het niet. Maar in elk geval, hij trok weg. En kwam daar in dat gebied Gerar geheten, waar een klein koninkrijkje was. Wij moeten, als het gaat over Gerar en koning Abimelech, niet denken aan een grote staat of aan een machtig rijk als Egypte dat onder leiding stond van de farao. Nee, daar in Canaan waren kleine steden met misschien maar een betrekkelijk klein gebied daaromheen, die onder leiding van een stadsvorst stonden. En dat was ook het gebied waarover Abimelech heerst. Een klein gebied met 1, 2 of 3 steden waarover deze Abimelech stadsvorst was. En toen hij hier zijn tenten opsloeg, onbekende mensen, onbekende vorst, die vaak als een kleine despoot over zijn onderdanen heerste, zei Abram een woord dat Sarah heel bekend in de oren geklonken heeft. Net zoals jaren geleden in Egypte, zei Abram, Sarai, we zijn nu opnieuw onder vreemdelingen. We zijn nu opnieuw onder de invloed van een man die despotisch kan heersen over zijn onderdanen. We weten niet wat hier allemaal kan gebeuren. We zijn als vreemdelingen ons leven niet zeker. En die koningen, ja, die zoeken voor hun harem vaak nieuwe vrouwen. En vreemde vrouwen, knappe vrouwen, zijn altijd welkom voor die harem in het paleis. En Sarai was ondanks haar leeftijd kennelijk nog een knappe vrouw. En Abram zegt wel, zeg maar weer wat je ook in Egypte moest zeggen. We hebben dat trouwens in Ur der Chaldeeën al afgesproken toen we daar wegtrokken. Zeg, hij is mijn broeder. Opdat die koning zijn soldaten niet zal sturen en mij en mijn slaven zal doden om jou. We lezen niet dat Abram op dit moment, nu hij zich van de gevaren van de nieuwe omgeving en van die vorst Abimelech bewust is, de Heere zoekt. U leest ook niet dat hij een altaar bouwt en een offer brengt. Niets van dat alles. Menselijk redeneren. Menselijke overwegingen. En dan moet Sarah maar liegen. Althans, een halve leugen doen. Misschien zegt u een noodleugen doen. Ja, maar er was nog niet eens nood, want het dreigde nog niet eens. Vleeselijk overleg in elk geval. Halve leugens. En dus ook hele leugens. En wat gebeurt er? Wanneer Abram op dit kronkelpad van de leugen komt en zijn vrouw laat zeggen dat hij haar broer is, dan gebeurt precies waarvoor hij bang geweest is. Mensen van het hof van Abimelech zien Sarah en er komt een groep van waarschijnlijk de lijfwacht van de koning en Sarah wordt meegenomen. En ze houden het bedrog vol, zowel Abram als Sarah. En Sarah gaat naar het hof van Abimelech. Wat zal er in het hart van Sarah omgegaan zijn? Wat zal er in het hart van Abram omgegaan zijn? Wat zal opnieuw hun beider hart verscheurd zijn bij het afscheid? Maar dat niet alleen, gemeente. We herinneren ons toch dat er nog een belofte lag. En die belofte was juist in deze maanden nog weer eens door de Heere herhaald. Met grote nadruk was het gezegd dat een jaar zou verlopen en dan zou Sarah een zoon hebben. Vroeger was die belofte veel vager geweest. Toen was niet nadrukkelijk gezegd binnen welk tijdsbestek het zou gebeuren. En was zelfs niet uitdrukkelijk gezegd dat het kind uit Sarah geboren zou worden. Maar de Heere had het kort voor de ondergang van Sodom en Gomorra zelf aan Abram en Sarah gezegd. Met een jaar zal Sarah een zoon hebben. En hoe moet dat nu? Zal die zoon nu wel geboren worden? Want Sarah is bij Abram weg. De harem van de koning. Ze zal straks tot een van zijn vrouwen worden. Ziet u, niet alleen is het een geweldig leed voor Abram en Sarah. In de persoonlijke sfeer. In hun huwelijksrelatie. Maar dit brengt ook een geweldige crisis, zou ik het haast willen noemen, teweeg. In hun geestelijke leven, in hun uitzien naar de beloofde zoon, naar de vervulling van de belofte van God. En dat betekent dat Abraham door eigen zonde, door vleeselijke overwegingen, niet alleen zijn huwelijk op het spel zet en Sara overlevert aan een vreemde koning, maar dat ook de vervulling van de belofte van God in gevaar komt. Laten we dat maar in alle eerlijkheid zeggen, gemeente, opdat we de boodschap van de tekst ook mogen zien. Een weg van zonde, ook in het leven van Gods kinderen, brengt altijd duisternis en geestelijke schade. Zeker, God kan die schade nog weer gebruiken en ten goede keren. Maar het is duidelijk, een vleeselijke weg, een zondige weg, brengt altijd duisternis en geestelijke schade. En vandaar dat deze geschiedenis ons ook verteld wordt in de Bijbel. Opdat wij geroepen zouden worden en bijzonder degene die de Heere vrezen gedrongen zouden worden om waakzaam te zijn. Want, o Heere, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Ook Abraham, de vader van alle gelovigen. En vandaar dat al dit gebeuren een beproeving voor Abraham is. Een beproeving met betrekking tot zijn huwelijksleven, maar ook een beproeving met betrekking tot zijn geestelijke leven. God laat dit alles gebeuren om Abraham te beproeven. Maar de Heere is wel de God die waakt. Want wat gebeurt er? Terwijl Abraham misschien in zak en as in zijn tent zit omdat Sara weg is. En terwijl zijn hart verscheurd wordt. Wat moet het nu met de belofte van de Heere? Zorgt de Heere dat Sara niets overkomt? Het is zo dat Abimelech Sara in de harem heeft laten opnemen. Maar hij heeft ze nog niet tot zijn vrouw genomen. Maar voordat het zover is, krijgt die heidense koning Abimelech een droom. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de Heere zelf, verschijnt aan hem. En dan moet u er maar goed op letten. Als de Heere hier aan Abimelech verschijnt, dan ligt een geweldige nadruk op het feit dat hij verschijnt als de soevereine God. De Heere kan aan zijn volk verschijnen, dat doet de Heere ook. En bijzonder wil hij aan zijn kinderen verschijnen. Abraham heeft het zelf beleefd. Maar de Heere kan ook verschijnen aan een heidense koning. Want hij is soeverein. Hij doet wat hem behaagt. En dan openbaart hij zich aan die heidense koning. En dan zegt de Heere in die droom tot Abimelech: zie, gij zijt dood om der vrouwen wil die gij weggenomen hebt. Want zij is met een man getrouwd. In die droom laat de Heere Abimelech weten dat hij het bijzonder ernstig opvat dat hij Sara uit de tent van Abraham heeft laten halen. Hij zegt: gij zijt dood. Hoe moeten we dat lezen? Wat betekent dat? Wel, wanneer we het hele hoofdstuk daarbij betrekken, gemeente, is dit duidelijk: dat de Heere vanwege het feit dat Abimelech Sara naar zijn harem gebracht had, het volk al geslagen had. Er is kennelijk een ziekte in dat volk van Abimelech gekomen, zodat de mensen geen kinderen konden krijgen. U leest dat in het slot van het hoofdstuk. Maar tegelijkertijd zegt de Heere hier dat hij nog verder zal gaan. Hij heeft het volk al bezocht met zijn oordeel door de mensen onvruchtbaar te maken, vermoedelijk door een ziekte of iets dergelijks. Maar hij zegt: ge zij dood. Ik zal u doden als ge deze vrouw tot u neemt, want ze is getrouwd. of de Heere ook het huwelijk ernstig neemt. Dat moet u in onze tijd maar nadrukkelijk onderstrepen in uw gedachten. De Heere zet de straf van de dood op de vrouwenroof en het overspel wat Abimelech van plan is. Zij is met een man getrouwd. Of God het huwelijk ook heilig houden wil en aan zijn kerk bevel gegeven heeft, houd het huwelijk hoog. Laat het een heilige inzetting zijn. En het is juist in een tijd als de onze, waarin het huwelijksleven neergehaald wordt. En waarin door allerlei omstandigheden, het zou nu te ver zijn om daarop in te gaan, onze gedachten over het huwelijk afslijten en andere samenlevingsvormen gelijke rechten krijgen, eerst in de gedachten van de mensen en daarna ook in de wet, in de geest van de tijd. God zegt, houd het huwelijk hoog. Daarmee verbiedt hij ook allerlei vormen van overspel en van seksuele verwording. En zo zegt de Heere hier met nadruk, indien ge deze vrouw niet terugstuurt naar haar man, dan zal ik u doden. En dan antwoordt Abimelech, en dan is het antwoord van die heidense koning heel wonderlijk, Heere, zult ge dan een rechtvaardig volk doden? Heeft zij zelf niet gezegd, zij is mijn zuster, en ook zij heeft gezegd, hij is mijn broeder. In oprechtheid des harten en in reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. En dan antwoordt God en zegt, ik heb geweten dat gij dit in oprechtheid uws harten gedaan hebt. En ik heb u ook belet om tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. Opnieuw het soevereine van God. Abraham had Sara laten gaan. Maar God zorgt dat Sara niet aangeraakt wordt. God beschermt zijn kinderen. En God zorgt dat de vervulling van de belofte van de geboorte van de zoon toch niet in gevaar komt, ondanks de zonde van Abraham en Sara. Ziet u het? God werkt soeverein, ondanks de zonde van zijn volk. En onthoud u dat, als de Heere genade bewijst, en als de Heere zijn kerk bouwt, en als de Heere zijn volk vertroost, dan is het altijd soevereine genade. En dan is het altijd ondanks de zonde van zijn volk, hoe lang, hoe zwaar zij ook zijn wetten schonden. Hij straft hen maar naar hun zonde niet. Ja, maar zegt u, God heeft dus gezorgd dat dat alles toch niet in gevaar kwam. God heeft Sara beschermd. Maar dan blijf ik toch nog zitten met die vraag en dat antwoord van Abimelech. Dit heb ik in oprechtheid gedaan. Zult gij ook een rechtvaardig volk doden? Is dat wel zo? Was Abimelech een rechtvaardige? Was het volk van Abimelech een rechtvaardige? De Heere lijkt het toe te geven. Gij hebt dit gedaan in oprechtheid uws harte. Kijk gemeente, hier stuiten we op een punt wat in de oudere theologie wel aangeduid werd met de zaaksgerechtigheid. Laat ik dat uitleggen. In de oude theologie wordt een onderscheid gemaakt, en ik denk dat het een goed onderscheid is, tussen de persoonsgerechtigheid en de zaaksgerechtigheid. Daar bedoelen we dit mee. Dat iemand kan als mens een zondaar voor God zijn. En dat is ieder mens. Als persoon hebben wij geen gerechtigheid om voor God te bestaan. De enige gerechtigheid is de gerechtigheid van Christus. Maar wij als personen zijn onrechtvaardige, zondige mensen. Maar nu kan het zo zijn dat iemand, ook al is hij als persoon een zondaar, en heeft hij geen persoonsgerechtigheid voor God, dat hij in een bepaalde zaak toch eerlijk en oprecht gehandeld heeft. En dat helpt ons om deze hele vraag met het antwoord te verstaan. Abimelech is een zondaar. En alles wat hij doet, ook deze handelwijze, is met zonde bevlekt. Maar toch in die zaak was hij rechtvaardig in dit opzicht, dat hij niet wist dat Sara de vrouw van Abraham was. Hij heeft in oprechtheid des harten in deze zaak gehandeld. En zo kan het ook in het leven van mensen zijn. Dat ze van zichzelf zeggen, ik ben een zondig mensenkind en al wat ik doe is met zonde bevlekt. Maar het kan dan toch ook zo zijn dat in een bepaalde zaak, in een bepaald conflict misschien, dat u mag zeggen, Heere, u weet hoe het ligt. U kent mijn hart. Bij alle gebreken, ik heb in oprechtheid mijns harte gehandeld. Ja, dan moeten we wel weten voor Gods aangezicht dat het oprecht was. Maar die zaaksgerechtigheid kan er in bepaalde omstandigheden in het leven zijn. En dat kan een zekere rust geven in ons geweten. Want het is in oprechtheid des harten gedaan. Maar goed, ook al is dat dan zo en al erkent de Heere dat, de Heere dringt er bij deze man, bij deze Abimelech op aan, maak het dan nu wel goed. Houd die vrouw niet, maar geef ze terug aan haar wettige man aan Abraham. En dan gaat deze Abimelech 's morgens vroeg uit zijn tent en vertel de droom aan zijn knechten, en die knechten vrezen zeer. Vergeet u niet, het is nog maar kort geleden dat ze waarschijnlijk gehoord hebben van de gerichten van de God van Abraham, die voltrokken zijn over Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim. En er is onder die heidenen in die omgeving wel een zekere besef gekomen dat die God van Abraham een machtige God is, die al de elementen ten dienste staat, die vuur van de hemel kan regenen. En ze vreesde zeer. En dan roept Abraham, waarschijnlijk door middel van zijn knechten, dan roept Abimelech, waarschijnlijk door middel van zijn knechten, Abraham. En Abraham komt. En dan begint Abimelech te spreken. En hij zal vermoedelijk wel verteld hebben dat hij in een droom door de Heere gewaarschuwd is. In elk geval, we lezen duidelijk in de Bijbel dat Abimelech zich bij Abraham beklaagt en zegt, wat hebt gij ons gedaan en wat heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt. Gij hebt daden met mij gedaan die niet gedaan zouden worden. En dan vraagt Abimelech door, waarom heb je het zo gedaan? Weet u wat we hier zien? Dat Abimelech niet alleen maar door God vermaand is in die droom, maar ook door God gebruikt wordt hier om Abraham aan zijn verkeerde handelwijze te herinneren. En dat is vernederend voor Abraham. God verschijnt zelf niet zoals dat eerder gebeurde. God gebruikt een heidense koning om ten aanschouwen van al die onderdanen van die koning, en misschien ook wel ten aanschouwen van al het dienstpersoneel van Abraham, hem op zijn zonde te wijzen. God werkt nooit over de zonde heen. U kent dat uit de geschiedenis van Nathan en David. David wilde de zonde toedekken. Hij wilde het niet weten voor niemand. En hij leek daar aardig in geslaagd te zijn. Maar de Heere komt erop terug. Hij zendt Nathan en een van de woorden die Nathan zegt is dit. Gij hebt dit kwaad gedaan voor deze zon. En God zal het openbaren voor de zon. God zal het in het daglicht stellen. De zonde van Gods kinderen is niet iets goedkoops, gemeente. De Heere brengt de zonde aan het licht. Het kan een tijd lijken dat wij de zonde kunnen toedekken. Maar ze worden bekend. En dan is het beschamend voor de vader van alle gelovigen. Dat een heidensvorst hem op zijn zonde moet wijzen. Het is wel meer gebeurd in de geschiedenis van de kerk. Het is wel meer gebeurd in de geschiedenis van het leven van hen die de Heere vreesden. Wanneer zij wandelden op een dwaalweg. Dat soms een kind. Soms een buitenstaander. En plotseling herinnerde aan het woord van de Heere. En aan hun dwaalweg. Zo ook Abimelech hier bij Abraham. En Abraham probeert zich te verdedigen. En het lijkt nog wel een beetje te kloppen ook. Abraham zegt, wel waarom ik dit gedaan heb. De vreze van God is in deze plaats niet. Misschien zullen ze mij om mijn huisvrouw te krijgen doden. Bovendien is zij mijn zuster. Want zij is de dochter van mijn vader. Alleen ze had een andere moeder. En we hebben al afgesproken in het land van Ur der Chaldeeën. Geef je maar uit voor mijn broeder. Abimelech lijkt met die uitleg tevreden. Maar voor ons staat Abraham voor ons met wat uitvluchten. In al zijn armoede. In zijn ongeloof. In zijn vleeselijk overleggen. En de Heere laat in deze vermaning die hij ontvangt uit de mond van Abimelech Abraham weten dat deze weg een verkeerde weg is. Gij zult geen vlees tot uw arm stellen. Gemeente, de les die daarin ligt is duidelijk. Allereerst voor hen die genade kennen mogen. Wat is het noodzakelijk om steeds weer herinnerd te worden aan de gevaren van het vlees tot onze arm stellen. Wat bedoel ik daarmee? Dat Gods kinderen het verwachten van zichzelf, van hun eigen gerechtigheid. Dat ze het zelf proberen, lid van eigen hulp. En niet in afhankelijkheid van de Heere hun weg gaan. Dat is een dwaalweg, een weg waarop u onherroepelijk in de moerassen van twijfel of van zonde terechtkomt. En daarom waarschuwt de Heere en komt er een woord van beproeving en van zelfonderzoek op ons af vanuit deze geschiedenis. Kind van God, u die de Heere vreest en zo klaagt over duisternis. Of over de verberging van het aangezicht van de Heere. Komt het niet omdat u op een dwaalweg bent? Omdat u de leugen in uw hand genomen hebt, de toevlucht genomen hebt tot het spreken van onwaarheid? Of gebouwd hebt op uw trots? Of het verwacht hebt van mensen? En God vergeten bent? Wat bedroeft de kerk van de Heere, de kerk met een hoofdletter. God en zijn Christus en zijn geest niet. Door het altijd weer zelf te proberen. En door de Heere te vergeten. Wat bedroeven we de geest in het bijzonder niet. En staan we de doorwerking van de genade tegen. Door vlees en door menselijk verstand, door een eigen weg te gaan. Laat het ons gezegd zijn. Want de Heere heeft in deze geschiedenis ons laten horen dat het een weg is die hij niet goedkeurt. En het zegt aan ons allen, of we nu genade kennen of onbekeerd zijn. Dat God de weg van het vlees niet gebruikt, afkeurt. Hoe dan? Wel, de Heere laat zien dat als zijn belofte vervuld wordt, als hij de zoon Isaac geboren zal doen worden, En als straks uit Isaac de beloofde zoon met een hoofdletter geboren zal worden, de Heere Jezus Christus. Dat hij dan geen menselijke overleggingen gebruiken kan. En dat dat daarom steeds weer door de onmogelijkheden heen gaat. Opdat geen vlees zou roemen voor de Heere. En opdat Abraham en allen die tot Abrahams kinderen gerekend worden, zouden weten dat het genade alleen is. Genade alleen. Want daarom beproeft de Heere zijn volk. En daarom waarschuwt de Heere zijn volk. En vandaar dat het leven van Abraham ook een opeenvolging van beproevingen is. Opdat ze zouden sterven aan het vlees. En zouden geworpen worden op genade alleen. Het zouden verwachten van genade alleen. En zouden roemen in genade alleen. Wat heeft de Heere niet een werk, gemeente, in het leven van zijn kinderen, in het leven van zondaren, om ze af te leren om het van de mens te verwachten en om ze te leren leven van genade alleen. Dat is zo makkelijk gezegd, genade alleen. Maar er is een leven nodig om werkelijk te leren genade alleen. En een leven waarin je uit genade alleen leert leven, dat is een leven van strijd. Dat is een leven waarin je ook leert sterven aan jezelf. Eigen krachten te verachten, wordt op Jezus school geleerd. En dan Abraham. Ja, wanneer Abraham zich verdedigd heeft, en ik heb het gevoel, het staat niet in de tekst, maar het is er toch wel uit af te leiden, denk ik, dat Abraham toch met een onvoldaan hart staat in deze omstandigheden. Dan gaat de Heere verder. Nee, opnieuw, de Heere verschijnt zelf niet. Maar het is duidelijk dat de Heere werkt. Dat de Heere niet alleen Abimelech het onmogelijk heeft gemaakt om zich te vergrijpen aan Sarah. Maar de Heere heeft ook, ondanks Abrahams zonde en zijn bedrog en zijn eigen wegen, goede woorden van Abraham gesproken. En dat is eigenlijk wonderlijk in deze geschiedenis. God keurt door middel van het scherpe woord van Abimelech het gedrag van Abraham af. Maar de Heer heeft toch ook nog goede woorden over Abraham gesproken. Goede woorden, ondanks zijn zonde. Dat is omdat Abraham toch een gekende is. Een kind van God is. Want ja, in zijn droom heeft Abimelech het al gehoord. Die man die je beledigd hebt door zijn huisvrouw weg te nemen, aan hem moet je zijn vrouw teruggeven. Want hij is een profeet. En hij zal voor u bidden. Kijk, dat vindt u hier voor het eerst in die geschiedenis waarin Abraham in Egypte zijn vrouw kwijtraakt en terugkrijgt van Farao. Daar vindt u een dergelijke uitdrukking niet. Maar hier staat, Abraham is een profeet. God eert hem met de naam profeet. En het is tussen haakjes de eerste maal dat u in de Bijbel het woord profeet tegenkomt. De eerste profeet heet dus Abraham. Hij is niet alleen de vader van de gelovigen, hij is ook nog de vader van de profeten. En wat is het grote werk van de profeet Abraham? Wel, hij zal voor u bidden. Herinneren we het ons? Abraham, profetisch biddend voor Sodom. Heren, zijn er geen 50, geen 45, geen 40, geen 30, geen 10 rechtvaardigen in de stad. God is Abrahams gebed voor Sodom niet vergeten. En nu noemt hij Abraham een profeet, een voorbidder. En Abimelech vraagt, aan Abraham, bid voor ons. En Abraham bidt. En de Heere hoort Abrahams gebed. God laat zien, ondanks de zonde van mijn kind Abraham, toch heb ik hem gekend. Toch wil ik naar hem luisteren. Kijk, en dan gaat de Heere hier aan het slot van deze geschiedenis toch Abraham genade en ere geven. U kent dat uit de psalm. Hij zal genade en ere geven. De Heere vermaant zijn volk soms. De Heere bestraft zijn volk soms. Hij laat ze soms door diepten waden. Maar de Heere laat soms in dit leven ook zien dat hij zijn volk kroont met genade en ere. En dat is altijd een kroon die ze krijgen, ondanks de zonde. Ook hier, de Heere geeft genade en ere, ondanks Abrahams bedrog. Want wat gebeurt er? Niet alleen eert God Abraham als voorbidder, maar ook Abimelech, onder de indruk van wat hier gebeurt, geeft een kostbaar en duur geschenk aan Abraham en aan Sarah. En hij laat Abraham en Sarah toe om een keuze te maken uit het beste gebied wat tot zijn rijk behoort. En daar mag Abraham in vrede wonen. Wonderlijk niet. God zorgt dat Abimelech, hoewel hij toch reden had om Abraham met een scheef oog aan te zien, dat Abimelech zo tegenover Abraham staat dat hij hem met de kostbaarste geschenken geeft. En bovendien nog een soort bruidschat aan Sarah geeft. Zie, dit is u tot een deksel der ogen, een sluier. Want een getrouwde vrouw diende gesluierd te gaan in die tijd. En wees geleerd. We zouden ook kunnen zeggen, wees voorzichtig. Wandel voorzichtig. Wees waakzaam. En dan krijgen ze ook nog land, het beste, om beschermd te wonen. Wat zorgt de Heere? Abraham was bang geweest dat deze mensen hem naar het leven zouden staan. En nu krijgt hij in hun gebied een vaste en beschermde woonplaats. En als straks over enkele maanden Isaac geboren zal worden, dan wordt Isaac niet geboren op een terrein waar Abraham en zijn knechten dagelijks aan gevaren blootstaan. Maar ze worden beschermd door koning Abimelech. De Heere zal genade en ere geven. God zorgt. Wat een lessen. Laten we er enkele samen aanstippen. God zorgt. Gods wegen zijn altijd hoger dan onze wegen. Dat kunnen we niet bekijken, dat kon Abraham ook niet bekijken toen hij op weg ging naar Gerar. Toen vreesde Abraham. Maar nu Abraham achter dit alles staat, kan hij niet anders dan de wegen van de Heere aanbidden. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Dat mogen Gods kinderen heel nadrukkelijk ervaren, ook vaak in bijzondere omstandigheden. Het kan zijn dat de Heere u langs hele moeilijke paden voerde. Dat er een ernstige ziekte kwam. Of een diep leed in uw leven. En dat u niet meer wist hoe het moest. Misschien wel steunde op iets menselijks. Maar de Heere stootte dat menselijke om. Geen vlees zal roemen voor God. En toch de Heere heeft die moeilijke omstandigheden willen gebruiken. U niet ongezegend gelaten. En dan kun je achteraf wel eens zeggen. Gods weg is altijd wijs en goed. Het is majesteit al wat hij doet. Wel eens achteraf op mogen merken. Net als Abraham hier. die achteraf zag, de Heer heeft alles zo wel gemaakt. Dan kan het zijn dat iemand langs een hele moeilijke weg ging en ten diepste met gebalde vuisten gestaan heeft tegen de Heer. Maar nu ouder geworden zegt, en toch was het goed. De Heere was veel wijzer dan ik. Heere, wat is uw weg heilig? Dat zei ook David aan het eind van zijn leven. In God, mijn steenrots, is geen onrecht. Zijn weg is doorlouterd. David, maar al die kronkelpaden in je leven dan, dat zwaard wat van je huis niet zal wijken, Gods weg is doorlouterd. En Mozes, aan het eind van zijn leven, als hij het beloofde land niet in mag en alles tegen lijkt, hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Het is majesteit al wat hij doet. Dan ziet Mozes dat de Heere toch wijzer is dan wij. Wat een zegen. Als je zo, ziende op de weg van de Heere en op de leiding van de Heere, mag zeggen, inderdaad, God is goed. Hij zal genade en ere geven. Er is nog een andere les. En dat is dit. Dat de Heere hier aan Abraham laat zien dat Gods werk toch doorgaat. Abraham is er getuige van en hij zal er nog bij herhaling getuige van zijn dat het lijkt alsof de weg van de Heere doodloopt. Hij heeft al zo lang moeten wachten. Sarah is al zo oud. En nu dit weer. Een belofte hebben. En nu lijkt alles onmogelijk te worden, want Sarah is in de harem van een heidens vorst. Gods weg gaat door. Ook al gaat het door de onmogelijkheden heen. En we hebben het meermalen aangestipt. We mogen het ook nu aanstippen. Dat heeft ook geestelijke betekenis. De Heere werkt door onmogelijkheden heen. En daarom is het juist zo dat in het begin van het geestelijke leven en vaak ook later, Gods kinderen eraan herinnerd worden, onmogelijkheden. Ja, en dan loop je vast. Zijn hier vastgelopen mensen die de Heere, de God van hemel en aarde, te voet gevallen zijn. Die smeken om behoud, Heere, red u mijn ziel. Maar die bij zichzelf zoveel ongerechtigheid en tegenkanting tegenkomen. En het loopt vast, het loopt steeds meer vast. Daar ligt nu het evangelie van het Oude en van het Nieuwe Testament. Dat wat bij mensen onmogelijk is en vastgelopen is, dat is mogelijk bij God. En dat de Heere vaak nu juist door dat vastlopen en door die onmogelijkheden heen werkt, om te laten zien dat het een wonder van genade en genade alleen is. En dat zijn werk toch doorgaat. Ook al kunnen er momenten zijn in het leven van iemand die God vreest, dat hij denkt, en nu weet ik het niet meer. Alles lijkt weg. Beste vriend, Gods werk gaat door. En daarom zegt de psalmdichter ook, hij zal zijn werk voor mij volenden. En hij bidt erachteraan, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Ja, en dan nog iets. U ziet hier ook dat de Heere zijn volk soms bestraft. En dat is nodig. En dan weet de Heere wel hoe dat gebeuren moet. Soms gebeurt dat als het ware onder vier ogen. Misschien weet u daar wel van. Soms gebeurt het zoals hier voor de ogen van anderen. Abraham staat hier voor Abimelech en voor diens knechten. Eigenlijk toch met een wat zwak verweer. Maar de Heere bestraft zijn volk niet alleen. Hij eert ze ook. Soms laat de Heere met nadruk zien dat hij de koning is van de zijne. En laat hij tegenover andere mensen zien. En toch heb ik ze lief. Ik heb ze gekocht met het bloed van mijn zoon. En daarom eer ik ze. Voor mensen. Ja, dat kan op de wonderlijkste wijze gebeuren. God heeft zijn kinderen soms geëerd op de brandstapel. Want juist soms wanneer mensen stierven in de tijd van de vervolgingen op de brandstapel, dan ging daar zoveel van uit. Dat toen Latimer en anderen stierven in Engeland, dat mensen naar huis gingen, getroffen in hun hart, smekend om genade. Genade van de God van Hugh Latimer. En zo kan het zijn dat God zijn volk eert door zijn ruim sterfbed te geven, waar iets van uitgaat. Of door mensen ervan onder de indruk te brengen, hier is de Heer aan het werk. Abraham, hij staat daar te midden van heidenen. En God kroont hem. Maar weet u wat het eigenaardige nu is als God met zijn volk pronkt. Als de Heere zijn volk eert. Daar blijven ze altijd ootmoedig onder. Niet dat ze nooit eens last hebben van de aanvechting van trots. Maar juist wanneer de Heere kroont met genade en eer. Dat wordt altijd ontvangen in het dal van de ootmoed. En dan geven mensen als Abraham God de eer. Mensen als Paulus God de eer. En daar ligt iets in. Van een heenwijzing naar het hemelleven. God eert zijn volk soms hier op aarde. Al gaat dat door de strijd heen. Straks zal God zijn volk ten volle eren. Als hij ze kroont met de gouden kronen. En dan zal duidelijk worden dat hun zaak Gods zaak was. Dan zal duidelijk worden dat de Heere toch van Abraham afwist, ondanks zijn zonde. En dat het genadewerk van God zijn deel was. Kijk, en daar komt het op aan voor ons, gemeente. Of wij straks eenmaal die eerkroon van God zullen ontvangen. Of wij straks behouden zullen zijn. Dan zullen we hier in dit leven als een arm, verloren, schuldig zondaar de genade moeten leren kennen die Abraham ontvangen heeft. En die genade, die is nog te verkrijgen. Want de Heere roept mensen vleeselijk verkocht onder de zonde, als wij alle van nature zijn, om tot hem te vluchten. En hij laat zien dat er bij hem genade te verkrijgen is. Genade die altijd roemt tegen de schuld en tegen het oordeel. En dan is er bij God veel meer genade te verkrijgen dan heel de keten van al uw zonden en van heel uw schuld. De genade is groter dan het hoogste, het wijdste, het breedste schuldenregister van een mensenkind hier in de kerk. Want er is genade voor de grootste zondaar. Zouden we dan, juist omdat in de Zoon van Abraham, Jezus Christus, zoveel genade te vinden is, in onze schuld, in onze nood niet tot hem vluchten? Of hebt u geen schuld? Of hebt u geen nood? Als dat zo is, vraag om ontdekkend, ontmaskerend licht. Opdat u zien mag wie u bent. En als een verloren zondaar pleit. Gena, o God, gena. Want verloren zondaren die leren pleiten op de genade van Christus zullen het leren. God, de Heilige, is in Christus oneindig barmhartig. En hij wil genade schenken. Voor het eerst of ook opnieuw. Om niet. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, het heil is des Heren. Daar is niets van ons bij. En wat een genade is het, want we hebben het vanavond uit het levensboek van vader Abraham gezien, dat als u het heil in onze handen geeft, dat wij het bederven en verknoeien. Want Abraham zou door zijn bedriegelijke handelwijze de vervulling van de belofte in de weg hebben gestaan. Maar nu hebt u, ondanks Abrahams bedrog, toch uw soevereine weg tot het einde toe volbracht. Heere, leer dat ons verstaan, dat het heil des Heren is en dat uw werk doorgaat. En zou u dat ook onder ons willen laten zien, Heere, dat dwars tegen alle harde harten in en dwars tegen alle wereldsgezindheid in die er in ons hart kan leven en dwars tegen alle onmogelijkheden heen die er van onze kant zijn. Uw werk voortzet. Heere, bekeer dan onder ons en onze kinderen velen. Kon het zijn, alle. En wil u uw koninkrijk uitbreiden. Bewaar ons voor de zonde, ook voor het bedrog en voor leugentaal. Ook deze komende week wil ons veilig geleiden, ons alle bewaren, ons sterken bij het werk, de kinderen gedenken deze week van vakantie. En wil u ons aanstaande zondag weer hier brengen. Heere, wil bovenal werken onder ons met uw genade. We vragen het om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel. Laat hen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.